Zullen we samen bidden? Heer, wat is het goed om u te mogen kennen. En misschien nog wel mooier dat u ons kent, stuk voor stuk. Kleine mensjes op een kleine planeet. En u kent ons elk afzonderlijk wie en wat we zijn. En we danken u dat u ons lief hebt. Wij zeggen wel eens tegen elkaar dat we elkaar lief hebben, maar als het erop aankomt, de test van de liefde, dan blijft er vaak niet zoveel van over. Maar Heer onze God, u hebt uw liefde op het hoogste bewezen, doordat u de Heer Jezus voor ons gegeven hebt, doordat hij aan het kruis gestorven is. U gaf hem in de dood, opdat wij het leven zouden hebben. De Zoon van God werd mens, opdat mensen zonen van God zouden kunnen worden. U weet van onze plannen dat we willen nadenken over het kruis in allerlei facetten. Help ons daarbij, open uw woord. Zegen ons, laat het woord mogen doordringen tot onze harten en daaruit werken al wat u behaagt. We leggen deze avond in uw hand. En danken u bij voorbaat voor alles wat u wilt geven. Amen. Goedenavond, lieve mensen. Ik begin met twee mededelingen. Sommigen van jullie komen ook in de lezingen in Weert. Dat is heel ver weg, want het ligt in Nederland. Maar het is maar 20 minuten rijden, ongeveer, hè? Maar het is toch een heleboel van jullie heb ik daar nog nooit gezien. Dus het is toch blijkbaar een enorme blokkade. Dat kan ik me voorstellen. Psychologisch is dat ook zo. Als ik naar Weert rij, is het even ver als naar Peer. Maar zo gauw je de grens overgaat, dan heb je een ander gevoel. Hè? Dan ben je al een andere wereld. Of hebben jullie dat niet meer? Jullie gaan zo vaak naar Valkenswaard. Maar goed. Op twee, wat is er? Dat zou misschien best kunnen, maar ik heb daar geen verstand van, Henk. Maar er zijn mensen die daar wel verstand van hebben. Dit is voor de opname, dat helpt niks. Zou dat helpen? Om nou de hele avond harder te gaan praten. Henk, er zijn trouwens ook nog stoelen op de eerste rij. Voor degenen die moeite hebben, die mogen zachtjes naar voren sluipen en hier komen zitten. Op 2 februari zou ik ook een lezing houden in Weert. En ik zeg dat even nu, omdat er geen lezing voor die tijd meer is. En u moet even op het internet letten hoe het daarmee gaat. Want ik ben er dan in elk geval niet. Ik hoop in Egypte te zijn. Wat zeg je? Oh, sorry, 2 is in Zaltbommel. Heel wat anders. 8 februari is het. En 8 februari kan dus wat mij betreft niet doorgaan. En waar u op moet letten is of er een vervanger komt. Dan gaat hij dus wel door. Of dat hij helemaal niet doorgaat en dan halen we die avond op een later stadium in. Dus let even op de... Waar moeten ze op letten? Wat voor site? Bijvoorbeeld op mijn site. Willem Ouweneel. Nee, dat helpt niet. Dat helpt niet, want daar staat niet de vervanging op. Hoe heet die? Depoortweert.nl. Depoortweert.nl. Oké. De tweede mededeling is dat ik wat boekjes heb meegebracht. En zelfs een paar mp3'tjes. Dat is een wonder van techniek. Op 1 cd, 8 of 10 Bijbelavonden. Fantastisch. Hoe je dat moet afdraaien weet ik ook niet. Maar jullie weten dat wel. Dus als je in de pauze even wil kijken. Dat is leuk. Dan hoef ik niet alles weer mee terug te slepen. Kijk maar eens of er wat van je gading bij is. Wij gaan het in deze 4 avonden, u hebt het al even gehoord, hebben over het kruis. En dat is wel een heel fundamenteel onderwerp. Als je hier op de hoge toren, de reus der Kempen, gaat staan en je hebt goede ogen als van een adelaar, dan zul je overal om je heen kerktorens in andere dorpen en steden zien en daar staat ook een kruis op. Het kruis zie je overal. Zeker in het Rooms-Katholieke land, kruisjes langs de weg. Het kruis is een ereteken. Wie van jullie heeft er een kruis op? Een speldje of een halsketting of wat ook. Een paar. En dat is heel begrijpelijk. Het is het symbool van het christelijk geloof. Als ik u zou vragen, noemen ze een symbool van het christelijk geloof. waarmee je dus in een tekeningetje kunt uitdrukken dat het niet over Joden en moslims, maar over christenen gaat, dan zou u ongetwijfeld hoogstwaarschijnlijk het kruis nemen. Het kruis heeft echter vele aspecten. En het aspect dat we vanavond behandelen is verreweg het bekendste. Daarom begin ik daarmee. Maar het is niet het enige. Laten we eerst lezen uit de schrift. En daarna ga ik nog even in het kort die vier thema's, die vier aspecten langslopen. Want ik kan me voorstellen dat u dacht, wat zijn dat nou voor titels? Rechtbank, strijdperk, martelpaal, grenspaal. Nou, dat ga ik zo even uitleggen, maar dat ga ik uitvoeriger uitleggen in de volgende avonden. Dus blijft u gewoon komen. Het is makkelijk te vinden. Kijk, waar staat die hoge toren? En daar tegenover, daar is het dan. Ik ga twee plaatsen lezen ter inleiding uit het Oude Testament. Uit Psalm 22 en uit Jesaja 53. Psalm 22, omdat het zo'n bijzondere profetie is, die spreekt over het kruislijden. Je moet bedenken, in de tijd dat David deze psalm dichtte, was er nog helemaal niet kruisiging als vorm van terechtstelling. Dat hebben de Romeinen uitgevonden, maar die schijnen het ook weer van andere volkeren overgenomen te hebben. Maar in de tijd van David bestond het niet. En toch deze merkwaardige profetie in Psalm 22. Ik lees alleen die versen 17 en 18 uit de NBG-vertaling. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die, en dan komt die merkwaardige uitdrukking, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. U weet misschien dat dat in Johannes 19 geciteerd wordt als iets dat bij het kruis van de Heer Jezus gebeurde. Dat de Romeinse soldaten over zijn kleren het lot wierpen. En die andere plaats is uit Jesaja 53. Dat is ook heel bekend. En daar gaat het mij ook om één speciaal woord dat ik wil onderstrepen. En dat is het woord straf. Jesaja 53. Vers 5. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Ook diezelfde merkwaardige uitdrukking, doorboren. Waarbij we meteen aan de kruisdood denken. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben, en het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Tot zover lezen wij. Er komen straks nog verschillende andere schriftplaatsen aan de orde. Nu eerst wat die vier onderwerpen betreft, zodat u tenminste een beetje weet wat er die volgende avonden komt. Laat ik achteraan beginnen. Het kruis als grenspaal. Nou, dat klinkt u helemaal vreemd in de oren. We hebben in Nederland, hebben jullie vast hier ook wel een paar van die hele oude grenspalen. Ik kom uit de provincie Utrecht. Dat is vergelijkbaar met Luik. Daarover regeerde een vorstbisschop. Dus een bisschop die tegelijkertijd de wereldlijk heerser was. En die vorstbisschop van Utrecht had altijd oorlog in de middeleeuwen met de graaf van Holland. En daarom loopt die grens daar ook nog steeds zo grillig. Maar er is een plaats, daar heb je nog een heleboel van die oude grenspalen. Van honderden jaren oud. Met aan de ene kant het embleem van de bisschop en aan de andere kant van de graaf. En je wist, we deden dat wel eens een keer met de kinderen. Als je nou je ene voet in het land van de graaf zet en het andere het land van de bisschop, dan stond je echt bij een grenspaal. Dit is trouwens het bisdom Luik, als ik me niet vergis. Hè? Niet dat dat verder voor het onderwerp van belang is. Maar dat is dus net zo'n bisdom waar je een vorst had die tegelijkertijd wereldlijk heerser was. Nou, het kruis is een grenspaal tussen ons en de wereld. Zo lees je dat in Galaten 6 vers 14. De wereld is voor mij gekruisigd en ik ben voor de wereld gekruisigd. Vroeger had je zo'n liedje. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Dat is de vierde avond. De derde avond, de martelpaal. De Heer Jezus, met alles wat je over zijn kruislijden kunt zeggen, is ook gewoon, als je gewoon kan zeggen, gewoon martelaar geweest voor het feit dat hij God diende. Een martelaar voor het geloof. Als het gaat om zijn verzoenend lijden en sterven, daarin was hij volstrekt alleen. Dat konden wij niet met hem delen. Integendeel, hij droeg dat alleen voor ons. Maar als je naar het kruis kijkt als martelpaal, dan denken we eraan dat zelfs veel christenen letterlijk gekruisigd zijn in de Romeinse tijd. En dat veel andere christenen tot op de dag van vandaag als martelaren sterven voor de Heer Jezus. Daarin is de Heer Jezus een voorbeeld. We zullen dat zien uit 1 Petrus 2. Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten toen hij leed. Nogmaals, in zijn verzoenend lijden is hij uniek. Dat kan niemand met hem delen. Maar in zijn lijden als getrouwe getuige van God op aarde, Als het gaat om zijn lijden, om de gerechtigheid en om het geweten, dan is hij een voorbeeld, want dat is hetzelfde lijden dat ook wij met hem delen. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen, zegt de Heer Jezus in Johannes 16. Nou, de volgende keer hopen we te spreken over het kruis als strijdperk. Namelijk als de plaats waar de Heer Jezus de strijd aangebonden heeft tegen Satan en al zijn machten. Dat is hier in het Westen niet zo erg bekend als in de Oosterse orthodoxe kerken. Daar denkt men bij het kruis veel meer aan Christus als de grote overwinnaar. Als je een katholieke of een Grieks-orthodoxe of Russisch-orthodoxe kerk binnengaat, zie je dat verschil onmiddellijk. In een katholieke kerk zie je altijd, soms zelfs veel, afbeeldingen van het kruis. Er hangt een grote crucifix of je ziet schilderijen met de kruisiging. Het kruis staat zeer centraal. In het protestantisme is dat eigenlijk precies hetzelfde. De westerse christenen zijn echte Goede Vrijdag christenen. Bij de oosterse christenen, Russen en Grieken, dat zijn echte paaschristenen. De grote afbeelding, het zij icoon of mozaïek, die je daar ziet, dat zijn afbeeldingen van de opgestane Christus. Christus de triomfator. Ja, lieve mensen, er was een klein misverstand. We wisten dat er nog wat na zouden komen, maar het was om 7:30. Maar kijk niet zo sip, u hebt nog niet zo gek veel gemist. Er vooraan hebben we helemaal voor jullie vrijgehouden. Dus, ik ben alleen nog maar bezig uit te leggen waar deze vier avonden over gaan. Over het kruis en vier aspecten van het kruis. En ik doe dat achterstevoren, ik ben nou aangekomen bij de volgende keer. En daar was ik eigenlijk al mee bezig. Maar dat is heel typerend. In die Oosterse theologie, daar gaat het heel sterk om de satanische macht die door de Heer Jezus bedwongen is. Hij heeft de werken van de duivel verbroken, zegt 1 Johannes 3. Hier in de westerse theologie gaat het heel sterk om het zondeprobleem. Ik vroeg eens aan een bevriende pastoor, een Rooms-Katholieke pastoor, ik zeg, hoe komt dat toch, dat hier in het Westen zowel bij katholieken als bij protestanten zo sterk is? En hij zegt, dat kwam door Augustinus. Nou ja, had ik zelf ook kunnen bedenken, maar dat is zo. Augustinus was zelf een losbol die tot geloof is gekomen, radicaal bekeerd is, maar zijn hele theologie gaat heel sterk over de zonde en de oplossing van het zondeprobleem. En dat heeft, want Augustinus heeft een geweldige invloed nagelaten, Dat heeft de hele katholieke theologie, maar ook de hele protestantse theologie gestempeld. Was dat verkeerd? Helemaal niet. Het was alleen eenzijdig. En daarom hebben we niet alleen vanavond, maar we hebben ook nog die drie volgende keren waar drie andere aspecten aan de orde komen. Jullie moeten dan maar afwachten wat die anderen zijn, dat ga ik nou niet weer vertellen. Maar dat komt vanzelf, als je blijft komen dan merk je dat vanzelf. Vanavond gaat het dus over dat aspect van het kruis wat het bekendste is. En ik heb dat aangeduid met de titel Het kruis als rechtbank. Waar het gaat om God als rechter, die de zondaar, dat zijn wij, gevonnist heeft, die het vonnis over hem uitspreekt dat wij de eeuwige dood verdiend hadden. Maar die straf gelegd heeft op zijn zoon. Die voor ons die straf gedragen heeft aan het kruis. Dat is het bekendste wat je maar kan voorstellen. Als u zich hebt laten dopen en de vraag kwam op u af, waarom wilt u gedoopt worden? Dan is de kans groot dat u ongeveer antwoordde, omdat ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. Ja of nee? Die kans is zeer groot. Ik zie iedereen ijverig ja knikken. Ik was 12 jaar en toen mij de vraag gesteld werd, ik wilde mij laten dopen, heb ik hetzelfde gezegd. Was ik een Russisch of Grieks orthodox christen geweest, dan had ik gezegd, omdat ik bevrijd ben uit de klauwen van Satan en voortaan Christus wil dienen. Is dat ook goed? Dat is ook goed. Het liefste zou ik willen dat wij hier in het Westen allebei de antwoorden zouden leren. Dat zou ik mooi vinden. Dus daarom kom alsjeblieft ook de volgende avonden. Denk niet, nou deze eerste avond, dat is heerlijk vertrouwd. Dus lekker kunnen we ons wentelen in allerlei vertrouwde klanken. En de volgende avond, ja dat wordt een beetje vreemd. Nee, dan moet u juist komen. Nou kunt u wel naar huis gaan als u wilt, maar dan moet u juist komen. Het kruis als je zou kunnen zeggen het kruis als schavot. Pas geleden waren mijn vrouw en ik een weekend in Londen. Bent u wel eens in de Tower of London geweest? Waar Anna Boleyn en die andere en nog een vrouw van Hendrik de VIII het hoofd verloren hebben. Nou, verliezen wel meer vrouwen het hoofd. Maar daar was dat heel letterlijk, doordat het er afgehakt werd. Een nare plek. Daar zijn heel wat mensen in die Tower of London door de eeuwen heen om het leven gebracht. Dat is een schavot. En bij het kruis is het ook letterlijk een schavot. Er was ook een aardse rechter, Pilatus. Ik heb pas een prachtige roman gelezen van een theoloog, een oud-testamentisch theoloog. Dus het is historisch zeer verantwoord. Hij heet Paul Meyer. En het is keurig in het Nederlands vertaald, dus het is voor niemand een probleem. En het heet Pontius Pilatus, dus dat is makkelijk te onthouden. Dat moet dus onthouden, dat is mooi voor in de vakantie. En dan zie je dat prachtig uitgebeeld. Het proces van de Heer Jezus staat daarin natuurlijk heel centraal. Er was een aardse rechter, er waren aardse aanklagers. Dat waren de Joodse leidslieden die de Heer Jezus aanklaagden voor Pilatus, want zij mochten hem zelf niet ter dood brengen. Dat moest de Romeinse rechter doen. En de Heer Jezus werd ter dood veroordeeld. Oppervlakkig bekeken was het een proces zoals er zoveel zijn geweest in de loop van de geschiedenis. Ook heel veel processen waarbij een onschuldige ter dood veroordeeld werd. Met een aardse rechter. Het kruis was in dat opzicht de grootste juridische wandaad uit de hele geschiedenis. Het zal hier ook wel zo zijn als je rechten gaat studeren, dan kom je er al gauw achter dat het recht, zoals dat in onze landen bestaat, voor een groot deel teruggaat op het Romeinse recht. Het waren niet zulke geweldige filosofen, die Romeinen, maar het waren grote juristen. Ze hebben de basis gelegd voor het recht in heel West-Europa. En des te frappanter is dat juist die Romeinen die grootste wandaad uit de geschiedenis hebben gepleegd, door de Heer Jezus te veroordelen. De Grieken zijn vooral bekend om hun wijsheid, wijsbegeerte, filosofie. Maar we lezen in 1 Korinthe 1 dat het kruis van de Heer Jezus voor de Grieken dwaasheid is. Wat bij God nu juist de allergrootste wijsheid is, namelijk dat wat hij door dat kruis tot stand heeft gebracht, dat is voor deze wijze mensen, althans in eigen oog, deze filosofisch zo knappe Grieken, dat kruis was de grootste dwaasheid. En de Joden die zo prat gingen op hun wet en op hun gerechtigheid, ze beschouwden zich als rechtvaardigen, maar toen er in hun wereld een echte rechtvaardige binnenkwam, waarbij ze allemaal verbleekten, konden ze niet anders dan hem voor de rechter te slepen. Het kruis is de grote ontmaskering van de mens. Joden, Grieken en Romeinen. Om ons even te beperken tot die belangrijke drie culturen uit die tijd. Ik herinner mij als jonge man, als kind zelfs, ik ben keurig christelijk opgevoed en heel vroeg ben ik geoefend om over deze dingen na te denken. En een van de problemen waarmee ik zat is dit. Het kruis is een plaats waar een aardse rechter de Heer Jezus heeft veroordeeld. Ter dood veroordeeld door deze verschrikkelijke methode van de kruisiging. Hoe kan dat nou dat dat hetzelfde moment was waarop God hem veroordeelde? Wat is nou de verhouding tussen die twee? De mens veroordeelt hem, Joden en Grieken en Romeinen samen. En God veroordeelt hem. God legt de straf over onze zonden op hem. Hoe kan dat? Wat is de verhouding tussen die twee gebeurtenissen? Waarom valt dat samen? Misschien denkt u al, waar houdt die jongen zich mee bezig? Maar ja, hoor eens, het theologie zat er al vroeg in. En dat is er ook uitgekomen. Daar doe je niks aan. En het duurde een hele tijd voordat ik iemand vond die me dat kon uitleggen. Want dat is vervelend als je zulke moeilijke vragen stelt. Dan zeggen de mensen, ja, hij heeft altijd van die moeilijke vragen. Maar ze wisten de antwoorden niet. En ik moest er geleidelijk aan een beetje zelf achterkomen. Want het is waar. Het kruis als rechtbank, ja. Maar dan moet je aan twee heel verschillende rechtbanken denken. Een aardse rechtbank, daar heb ik nou genoeg over gezegd. Met Pontius Pilatus op de rechterstoel. En als het ware een hemelse rechtbank. God heeft hem voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe 5. Ik vind eigenlijk, nou we toch ook uit het Oude Testament gelezen hebben, dat weten jullie niet, maar dat was straks daarvoor, zou ik ook nog willen lezen uit Zacharia. Uit Zacharia 13. Omdat het zo'n mooi licht werpt op dat wat we vanavond aan het overdenken zijn. Zacharia 13 vers 7. Daar zegt de Heere God, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere der heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En ik zal mijn hand keren tegen de kleine. Ik vertaal liever mijn hand keren tot de kleine. Dit is de hemelse rechter, die als het ware het hemelse zwaard van de toren van God opheft tegen de man die nota bene zijn eigen metgezel is, de Heer Jezus. Wie was op aarde zozeer de metgezel van de heilige God dan deze mens die zelf heilig en rechtvaardig was? Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En dan die kleine correctie die ik aanbracht, die is nogal belangrijk. Omdat die herder geslagen werd, konden de schapen gered worden. Ook daarin zit een heel belangrijke waarheid, die we ook vonden in Jesaja 53. En we noemen dat de waarheid van de plaatsvervanging. Dat is een heel belangrijk begrip uit de Bijbelse heilsleer. En het houdt simpelweg in dat iemand die zelf onschuldig was, onze plaats heeft ingenomen. Van de hele wereldbevolking op dat moment was hij de enige van wie je absoluut kon zeggen dat hij de dood niet verdiend had. En juist hij werd gekruisigd. Hij stierf in plaats van allen die in hem zouden geloven. En dat is wat Jesaja zo prachtig uitdrukt in Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat gaat in de eerste plaats over de genezing van onze zonden, van onze ziekten. Jesaja 1 zegt dat het volk van God eruit zag als verwond van boven tot onder, met buien en striemen, een beeld van de zonde. Door zijn striemen hebben wij genezing ontvangen. Plaatsvervanging betekent, hij sterft in onze plaats. Dat is een waarheid die je al vindt vanaf de bijna de eerste bladzijde van de Bijbel. Als God aan Adam en Eva kleren van vellen, van huiden geeft, dan moest daarvoor een onschuldig dier sterven, opdat zij bekleed konden worden. Het was het grote verschil tussen het offer van Kaïn en Abel. Kaïn bracht de vrucht van zijn eigen geploeter, zijn eigen werkzaamheden. Hij dacht dat hij God daarmee kon behagen. Maar als je aankomt zetten met je eigen goede daden, wij zijn geen padvinders bij God. Gekenmerkt door onze goede daden. Daarmee red je het niet bij God. Maar Abel komt op basis van een plaatsvervangend offer. Terwijl er niet eens speciaal van zonde bij Abel sprake was, maar hij kwam in het besef van zijn eigen zondigheid en nietigheid. En hij begreep, ik kan alleen voor God bestaan op grond van de dood van een ander. Erg duidelijk is dat daar nog niet hoor. Het wordt niet zo uitgelegd. Maar als je het eenmaal gezien hebt, dan zie je het zelfs al in het begin van de Bijbel. Je ziet het als Isaac geofferd zou worden, maar op het laatste nippertje vrij uit mag gaan. En dan sterft daar die ram die met zijn horens verward zat in de struiken. Die ram sterft in de plaats van Isaac. En elke Israëliet die een zondoffer bracht aan de Heere God, die begreep, ik zou eigenlijk moeten sterven. Ik heb het verdiend door mijn dood, door mijn zonde. Ik heb de dood verdiend door mijn zonde. Maar ik hoef niet te sterven, want God gaat het oordeel voltrekken aan een plaatsvervangend offer. Een offerdier dat zelf onschuldig is, maar dat mijn plaats inneemt. Dat is plaatsvervanging. Stel u voor dat u voor de rechter zou staan. En dat de rechter u zou veroordelen tot een geweldige boete. U hebt iets heel ergs gedaan. U hebt de Belgische belastingen getild. En dat niet alleen. U moet niet alleen alsnog het bedrag betalen wat u schuldig bent. En dat is intussen enorm opgelopen. Maar u moet ook nog een reusachtige boete betalen. En dat is bij elkaar zoveel dat u dat onmogelijk kunt betalen. Ze kunnen u in de gevangenis werpen, maar ja, daar kunt u het ook niet terugverdienen. U bent wanhopig. De rechter moet rechtvaardig handelen. Wij kunnen nog wel eens wat door de vingers zien en zeggen, nou ja, vooruit, oké, ik scheld het je kwijt. Maar een rechter in België of Nederland kan dat niet doen. Hij moet de wet handhaven. Daar heeft hij een eed voor gezworen. En dat niet alleen, bij God is het nog sterker. God kan nooit een zonde door de vingers zien. En daarom eist hij straf. Maar wij kunnen niet betalen. Al zouden we tot in eeuwigheid moeten doorbrengen in het eeuwig verderf, dan nog zouden we nooit kunnen terugbetalen. En stel u nou voor dat er in de rechtszaal iemand opstaat en die zegt, ik wil dat bedrag betalen. Ik weet niet of dat juridisch mogelijk zou zijn onder de Belgische of Nederlandse wet. Maar het kan ook zijn dat de rechter zegt, oké, als ik het geld maar krijg, hoe u eraan komt, moet u zelf weten. Daar heb ik eigenlijk niks mee te maken. Als dus een ander in de bres springt en bereid is dat reusachtige bedrag te betalen, dan is aan het recht voldaan. De rechter heeft niet door de vingers gekeken. Aan het recht is voldaan, terwijl u toch vrij uitgaat. Dat is het principe van de plaatsvervanging. Er moet aan het recht voldaan worden, maar tegelijkertijd moet ook de genade en de liefde zijn deel krijgen. En stel u nou voor, dan wordt het nog mooier. Stel u voor dat die man die daarop staat en zegt ik ben bereid te betalen, dat die rechter zelf is. Of dat het de zoon van die rechter is die opstaat en zegt, ik wil voor hen betalen. Dus dan, en dus zodanig dat het initiatief ook ligt bij die rechter. Dat hij als rechter in zijn functie het vonnis over u moet spreken. U wordt tot dat geweldige bedrag veroordeeld dat u helemaal niet kunt betalen. Maar die rechter heeft er zelf voor gezorgd dat zijn eigen zoon dat bedrag uit eigen zak gaat betalen. Zo'n rechter zou uitblinken in recht. Hij heeft het recht niet gebogen. Hij heeft de straf niet verkort. Hij heeft de straf niet kwijtgescholden. Aan het recht wordt volledig voldaan. Maar aan zijn liefde wordt ook volledig voldaan. God heeft zijn eigen zoon gezonden. Sommige mensen denken dat God verschrikkelijk boos op ons was en ons te pakken wilde nemen om ons eeuwig in de hel te werpen en dat de Heer Jezus er toen tussen gesprongen is om bij God te pleiten en zelfs voor ons naar het kruis te gaan om ons te redden. Sommige mensen denken dat en daarom zijn ze erg blij met de Heer Jezus, maar als ze aan God denken zijn ze nog steeds een beetje bang. Ze denken, tjonge, als die God alsnog de kans zou krijgen, het is dat de Heer Jezus ertussen staat, maar anders, en u weet best dat totaal niet het geval is. Zulke mensen zijn heel blij met de Heer Jezus. Maar ze zijn nog steeds bang voor God. Want ze hebben altijd gehoord over die toren van God. En dat is ook zo. De Bijbel spreekt over de toren van God. Het slotvers van Johannes 3 zegt, als je de zoon ongehoorzaam bent, als je niet in hem gelooft, dan rust de toren van God op je. Dat is geen kleinigheid. En dan kan de Heer Jezus wel betalen voor ons. Maar misschien is die God toch nog steeds boos, alleen hij kan er niks meer mee, want ja, er is betaald, dus hij krijgt ons niet meer te pakken. En zulke mensen vergeten een heel belangrijk woord uit Romeinen 8. En dat is, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. De Heer Jezus is er niet tussen gesprongen. Maar heb je wel eens een keer, vader is vreselijk boos en die wil die kinderen aframmelen. En moeder die denkt, oh, vader is zo driftig, hij misgaat zich aan dat kind. En moeder springt ertussen en zegt, vader, doe dat kind geen kwaad. Gaat dat bij jullie ook wel eens zo? Vaders met die harde handen. Ik weet niet of dat hier ook zo is, maar tegenwoordig in Nederland mag je je kinderen niet meer slaan. Daarom zijn het ook allemaal zulke brave kinderen. Maar vroeger was dat zo, dan sprong moeder ertussen. Maar zo is met de Heer Jezus niet gegaan. God zelf gaf zijn eigen zoon om ons te redden. Hij is én de rechter. Het kruis is het toonbeeld van zijn heiligheid en gerechtigheid. Maar ook van zijn liefde en barmhartigheid. Weet u dat dat de grote vraag was eigenlijk van de duivel in de Hof van Eden? Hij zei, is God eigenlijk wel rechtvaardig? Hij heeft alles aan jullie voeten onderworpen, behalve die ene boom. Dat is niet eerlijk van God. Jullie hebben ook recht op die boom. En is God eigenlijk wel liefdevol? Als je van die boom eet, dan zul je net als God zijn, kennende het goed en het kwaad. God is niet liefdevol dat jullie zoiets moois onthoudt. Nou, toen de mens van de boom at, toen ondervond hij de gevolgen. Hij werd uit het paradijs verdreven. Hij ondervond wat het was om met God, met zijn geboden te spotten. Maar de vraag bleef in de lucht hangen. Is God echt rechtvaardig? Is God echt heilig? En tegelijkertijd is God liefde? Is God barmhartig? Er is maar één plaats en één tijdstip in de hele wereldgeschiedenis geweest waar je dat zo duidelijk ziet, dat God allebei is. Op het kruis van Golgotha zie ik dat God zo rechtvaardig is, dat hij de straf die wij verdiend hadden op zijn zoon heeft gelegd en daar niets van afgedaan heeft. Hij moest de volle straf dragen. Ik zie daar de heiligheid van God. Want we lezen dat toen de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt was, God zijn heilig aangezicht van hem moest afwenden. Zodat de Heer Jezus moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ik zie op het kruis ook de volkomen liefde van God. Doordat niet ik daar hoefde te hangen, maar hij zijn eigen zoon daar liet hangen in mijn plaats. Daarin zie ik ook de genade en de barmhartigheid van God. Alles wat God is, is nergens heerlijker tot uitdrukking gekomen dan daar op het kruis. Het is al een hele oude uitdrukking uit de geschiedenis van de theologie om te spreken van de zoete ruil. Misschien klinkt u dat wat vreemd in de oren, maar het betekent dit. Zoet, dat zijn de gevolgen voor ons. Het ruilen bestaat hierin, zoals 2 Korinthe 5 het zegt, ik citeerde het straks al. Hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij gerechtigheid van God zouden worden. Anders gezegd, de rechtvaardige werd tot zonde gemaakt, opdat zondaars rechtvaardiger zouden worden. Een ander voorbeeld van die zoete ruil zie je in 2 Korinthe 8 vers 9. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij, terwijl hij rijk was, om uwentwil arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dat is de zoete ruil. De rijke werd arm, opdat armen rijk zouden worden. Ik zei het zelfs al in mijn gebed, dacht ik. De Zoon van God werd mens, opdat mensen zonen van God zouden worden. Natuurlijk moet u dat niet in absolute zin zien. De Heer Jezus is zelf ook Zoon van God gebleven. En hij is ook niet in de dood gebleven, hij is opgestaan. Hij heeft na zijn bittere armoede ook weer al zijn rijkdommen ontvangen. Dus die ruil betekent niet dat wij voortaan alle zegen hebben en hij in de vloek blijft liggen. Hij hoefde niet tot in eeuwigheid de straf te dragen. Hij heeft op het kruis de straf ten volle uitgeboet. Hij kon dat omdat hij de volmaakte is. Hij kon die straf uitboeten. En toen hij tenslotte zei, het is volbracht, toen moest hij alleen nog sterven, dat hoorde erbij, maar toen was het werk volbracht. En toen God hem uit de doden opwekte, was daarmee het bewijs geleverd dat God zijn werk ook daadwerkelijk had aangenomen. Nu kom ik nog eens even terug op wat ik daar straks in het begin u gevraagd heb. Of de vraag die ik mezelf stelde als jongeman. Hoe komt het dat die twee nou juist samenvallen? Het moment dat de mens in zijn boosheid de Heer Jezus aan het kruis sloeg, was hetzelfde moment dat God zijn zwaard tegen de Heer Jezus ophief. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. De mens veroordeelde hem in de boosheid van zijn hart. Maar God legde het oordeel op hem in de goedheid van zijn hart. Waarom vielen die twee samen? Opdat het moment waarop de boosheid, de zondigheid van de mens op het hoogst tot uiting kwam, ook het moment zou worden waarop de liefde van God het hoogst tot uiting kwam. Ik dacht als kind, het zou toch veel mooier zijn geweest als wij daar allemaal huilend bij het kruis hadden gestaan. Huilend omdat wij wisten dat wij daar moesten hangen. Maar wij hoefden daar niet te hangen, de Heer Jezus deed dat voor ons. Maar we zouden niet zeggen, dat is dan fijn, dan komen wij daar mooi vanaf. Nee, wij zouden huilen omdat Hij zo verschrikkelijk moest lijden in onze plaats. Zo stelde ik mij dat voor. Maar in plaats daarvan stonden de mensen om het kruis om hem uit te jouwen, uit te schelden. En hem uit te dagen, kom van het kruis af. Hoe kan dat? En het antwoord luidt, omdat de mens een boosaardig wezen is van nature. Nooit is die boosheid van het menselijk hart op verschrikkelijker manier tot uitdrukking gekomen dan daar. En dat moest hetzelfde moment zijn waarop de liefde van God het hoogst openbaar werd. Het moment dat de mens, de Heer Jezus, onschuldig terechtstelde, was tegelijkertijd het moment waarop God onze schuld op hem legde. Daaruit ziet u ook al dit eerste onderwerp, al is dat dan het bekendste van de vier, is zo diep, daar raak je nooit over uitgedacht. God die in zijn grote genade de straf die ons tevreden aanbrengt, op hem deed neerkomen. Wat is nou precies mijn plaats daarin? Ik zie mezelf in de eerste plaats bij die mensen staan die geroepen hebben, kruisig hem, want waarom zou ik beter zijn geweest dan de mensen van toen? Ik zie me staan bij de mensen die bij het kruis hem uitscholden en hem sarden en me uitdaagden om van het kruis af te komen. Maar bovenal zie ik mijzelf daar aan het kruis hangen. Want de Heer Jezus stierf in mijn plaats, maar de Bijbel drukt dat eigenlijk nog veel krasser uit. Want er staat in Romeinen 6 vers 6 dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dus niet alleen hij werd voor mij gekruisigd, maar hij maakt mij zo één met zichzelf dat toen hij daar hing, als het ware ik daar hing. Hij hing daar niet alleen voor mij, maar ik hing zelf daar in hem. Mijn oude mens is daar aan het kruis geslagen. Als ik naar het kruis zie, dan moet ik erkennen dat het oordeel van God, niet van mensen, dat was onterecht. Dat mensen hem aandeden was verschrikkelijk. Dat was de grootste onschuldige op zo'n verschrikkelijke manier te dood brengen. Maar als ik kijk naar wat God daar deed, dat God daar op hem de straf voor mijn zonde legde, dan moet ik erkennen dat het terecht was. Niet voor de Heer Jezus, maar voor mij. Maar hij stierf in mijn plaats. Hij onderging het oordeel dat ik verdiend had. Maar en dan moet u nog eens kijken naar die tekst die ik nu voor de derde keer noem in 2 Korinthe 5. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Niet alleen maar God legde onze zonden op hem. Zo staat het in 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft zelf onze zonden gedragen op het hout. Dat is op het kruis. Hij droeg onze zonden. Maar 2 Korinthe 5 gaat nog veel verder. God heeft hem tot zonde gemaakt. Je zou bijna kunnen zeggen alsof de Heer Jezus de oorzaak was van alle zondigheid en boosheid in de wereld. God heeft in hem de zonde in de kiem aangepakt. Hij heeft hem tot zonde gemaakt. Nou is in het Hebreeuws, het is daar Grieks, maar in het Hebreeuws is het woord voor zonde en het woord voor zondoffer precies hetzelfde. Nogal merkwaardig, nietwaar? Het zondoffer is voor de zonde. Want het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. En zo zou je dat ook kunnen opvatten in 2 Korinthe 5. God heeft hem al tot het zondoffer voor ons gemaakt. Elke Israëliet begreep dat meteen. De heidenen niet zo gauw, die moesten dat uitgelegd krijgen. Maar de Israëliet begreep dat meteen. Want hij was sedert eeuwen vertrouwd met de gedachte dat een zondoffer stierf in zijn plaats. Of zelfs in de plaats van het hele volk. Op de grote verzoendag stierf de bok die geofferd werd op het altaar voor het volk. Er was ook nog een stier die geofferd werd. En dat was voor de familie van Aaron. Dat waren plaatsvervangende offers. Zij stierven in plaats van het volk. God zei, jullie zijn een zondevolk. Ik moest jullie eigenlijk verwerpen. Maar dankzij het zondoffer kan ik bij jullie wonen. Want dat zondoffer heeft al jullie zonden weggedragen. Oftewel, ik heb in dat zondoffer jullie zondigheid geoordeeld. Zo is het met de Heer Jezus. En zo'n Israëliet moest, als hij dat zondoffer bracht naar de tempel of naar de tabernakel, toen het nog in de woestijn was, dan moest hij zijn handen leggen op de kop van de bok. Je zou kunnen zeggen, dan vloeide zijn hele zondigheid over van hemzelf op die bok. Die bok werd beladen met al die zondigheid. Het was als trekzalf. Die bok trok al de zondigheid uit hem. En die bok werd daarmee zondig. En doordat die bok gedood werd, was daarmee die zonde weggedaan. De zonde werd uit die mens getrokken, zodat Israël weer vrij uitging. Als zondeloos voor God stond. Duurde maar even en dan een jaar later moest er weer zo'n zondoffer gebracht worden op grote verzoendag. Maar dit is het principe. En dat wordt op Golgotha duidelijk. Onze zondigheid is op hem overgegaan. Als ik dat even mag aanvullen, bij het brandoffer is het net andersom. U weet, het zondoffer en het brandoffer, dat zijn de twee grootste, belangrijkste offers in het Oude Testament. En dat zijn als het ware twee kanten van dezelfde medaille. Bij het zondoffer gaat mijn zondigheid over op het offer. Bij het brandoffer gaat al de liefelijkheid van dat brandoffer over op mij. Ook dan moest de Israëliet zijn handen leggen op dat brandoffer. Maar nu ging het niet zozeer om het zondeprobleem, want een brandoffer is geen zondoffer. Een brandoffer werd voor God geofferd, het ging helemaal in rook op, tot een liefelijke reuk voor de Heer. Maar dat was symbolisch, want brandend vlees ruikt helemaal niet lekker. Maar het was een symbolische aanduiding. Dat offer was een liefelijke reuk van de Heer. Maar als je je hand erop legde, dan ging de liefelijkheid van het offer over op jou. Je hebt beide nodig. Je hebt een offer nodig dat jouw zondigheid van je afneemt. Dat is het zondoffer. Maar de andere kant van het werk van de Heer Jezus is dat al zijn liefelijkheid, zijn heerlijkheid, zijn zuiverheid, zijn zondeloosheid op ons overging. De oude mens werd met hem gekruisigd, hebben we in Romeinen 6 gelezen. Maar alles wat Christus is en wat aangenaam is voor God, dat is op ons overgegaan. Bij de priester in het Oude Testament was dat heel letterlijk. Als er een brandoffer gebracht werd, dan kreeg hij de huid van het brandoffer. Dan stond hij als het ware voor God met die huid bekleed. En dan zag God niet hem, maar dan zag God dat liefelijke brandoffer. En nou begrijpt u wat het betekent in het Nieuwe Testament als we lezen dat wij voor God aangenaam zijn in Christus. Niet van onszelf. Want we zijn nog steeds mensen met een zondige natuur. Maar dat wat van ons in Christus is, dat is aangenaam voor God. Zijn waardigheid, zijn liefelijkheid, zijn schoonheid, zijn heerlijkheid is als het ware op ons overgegaan. In Christus zijn wij voor God even geliefd als Christus zelf dat is. Dus het werkt naar twee kanten. Die zoete ruil. Mijn zondigheid ging op hem over. Zijn liefelijkheid, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn schoonheid, zijn heerlijkheid ging op ons over. Zonder dat hij er iets van verloor natuurlijk. Hij behield zijn eigen gerechtigheid en heiligheid en schoonheid en heerlijkheid. Ik wees u al even op 1 Petrus 2, waar datzelfde beeld gebruikt wordt, maar dan staat het niet tot zonde gemaakt, maar hij heeft onze zonden gedragen op het hout. Dat woord dragen, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is eigenlijk een echte technische term uit de offerdienst van het Oude Testament. Het offer draagt de zonde van het volk. En dat dragen betekent zoveel als wegdoen. Je ziet dat eigenlijk bij die andere bok op Grote Verzoendag. Ik weet niet of u weet wat Grote Verzoendag inhoudt, maar de kern van al die handelingen was dat er twee bokken waren die het ene werk van Christus voorstellen. De ene bok werd geofferd en zijn bloed werd uitgesprengd bij het altaar. En dat bloed werd gedragen in het heiligdom. Die andere bok, die werd de woestijn ingestuurd. Die werd beladen met al de zonden van het volk. En dan werd hij weggestuurd totdat hij ergens in de woestijn omkwam. Zo werden de zonden weggedragen. In die twee bokken zie je twee zeer belangrijke waarheden. De ene is de waarheid van de verzoening. Er moest genoegdoening aan God gegeven worden. Gods heiligheid en gerechtigheid mag nooit lijden onder zijn liefde. God is liefdevol en hij wil zijn liefde aan ons bewijzen. Maar het mag nooit gebeuren zodanig dat zijn gerechtigheid en zijn heiligheid daarbij tekort gedaan zou worden. Ondenkbaar. Daarom zeggen we wel eens verzoening door voldoening. Dat is een beetje een ingewikkelde woord, uitdrukking. Maar het betekent onze zonden zijn verzoend doordat Christus aan Gods heiligheid, aan Gods gerechtigheid voldoening heeft geschonken. Als iemand van ons de wet overtreedt, een misdrijf begaat, dan moet er genoegdoening zijn. En dat gebeurt doordat je zoveel jaar in de gevangenis wordt opgesloten. Dat is niet alleen maar tot onze opvoeding. Dat element zit er gelukkig ook in een moderne beschaving. Maar het is ook het element van de vergelding. Genoegdoening. Dat is de ene kant, dat is de eerste bok die geofferd werd. De andere bok is de bok van de plaatsvervanging. Dat woord noemde je al. Dat is de bok die onze zonde wegdraagt. En daar ergens verdwijnt het in het niets. Er blijft niets van over. Dat zijn de twee grote kanten van het werk van de Heer Jezus. Naar God toe moest er genoegdoening geschonken worden. Iemand moest sterven in onze plaats. Maar aan de andere kant de plaatsvervanging. Hij stierf in onze plaats omdat wij vrijuit konden gaan. Het is zo mooi dat dat allemaal weliswaar door Paulus wordt uitgewerkt in de brieven. En ook door Petrus, ik noemde net 1 Petrus 2. Maar eigenlijk heeft de Heer Jezus zelf dit al aangeduid in twee belangrijke schriftplaatsen. Niet zo uitvoerig, dat komt pas later in de brieven. Maar er zijn twee uitspraken van de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie die dit al aangeven. En de ene is in Matthäus 20 vers 28. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Elke Israëliet snapte dat meteen. Ze waren misschien wel verbaasd dat hij dat van zichzelf zei, maar de beeldspraak was duidelijk. Hij geeft zichzelf als losprijs. Een losprijs, dat is als je bijvoorbeeld stinkend rijk bent en je bent gekidnapt, dan laten ze je gaan als je een groot losgeld betaalt. Dat losgeld is om je weer los te maken. Nou, zo heeft hij de losprijs betaald. En dat niet alleen maar voor Israël, niet voor enkelen, maar voor velen. Hij heeft zijn leven gegeven als een losprijs, zodat anderen verlost zouden kunnen worden. Daarin zit ook dat element van de plaatsvervanging. Hij betaalt de prijs, zodat wij vrij uit kunnen gaan. Het andere woord is in Matteüs 26, vers 28. Dat is bij de instelling van het avondmaal. Daar zegt de Heer Jezus: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Dat vergeving plaatsvindt door bloed, dat wist elke Israëliet. In het boek Leviticus staat: zonder bloedstorting geen vergeving. Dat wordt in Hebreeën 9 geciteerd. Dat wisten, maar hier zegt de Heer Jezus niet het bloed van stieren en bokken. Hij zegt: mijn eigen bloed geef ik voor velen, dat is dus weer veel wijder dan Israël. Ik geef het tot vergeving van zonden. Nu is vergeving niet langer meer door het bloed van stieren en bokken, die trouwens sowieso nooit echt zonde kunnen wegnemen. Vergeving is hier door het bloed van de Heer Jezus. In die twee uitspraken, je zou er nog wel wat uit Johannes aan toe kunnen voegen, maar in deze twee uitspraken zit in de kiem al de hele leer van de plaatsvervanging, die verderop in de brieven dan veel duidelijker wordt uitgewerkt, vooral ook in de Hebreeënbrief. Maar hier is de kern. De Heer Jezus wist waarvoor hij naar het kruis ging. Een van die dingen in die roman die ik straks noemde over Pontius Pilatus, die mij zo troffen en wat ik eigenlijk nooit zo scherp gezien had, dat was dat Pilatus best een poging heeft ondernomen om de Heer Jezus vrij te krijgen. Want er was wel een aanklacht. Er waren aanklagers, een hele volk van aanklagers, maar er was geen verdediger. En je kunt nooit recht spreken als niet ook de verdediger aan het woord was geweest. Jezus had geen verdediger, dus hij moest zichzelf verdedigen. En hij deed zijn mond niet open. Pilatus werd er helemaal wanhopig van. Hij kon Jezus niet vrijspreken, want Jezus weigerde zich te verdedigen. Had ik nooit zo scherp gezien. Prachtig. Hij weigerde zichzelf te verdedigen. Dus bleef alleen het woord van de aanklager over. Dan had Pilatus er nog wel onderuit gekund. Want hij had kunnen zeggen dat die aanklacht slaat nergens op. Maar ja, toen ze begonnen te dreigen dat hij problemen met de keizer zou krijgen. En daar was hij doodsbenauwd voor. Want die keizer van die tijd, die was knettergek. Die zou hem zomaar ter dood hebben kunnen laten brengen. Hij was heel erg benauwd om die keizer tegen zich in het harnas te jagen. Dat staat ook allemaal prachtig in dat boek beschreven. En daarom ging hij voor de bijl. Maar oh, wat zou hij graag gewild hebben dat Jezus zich verdedigd had. Dan had hij een argument gehad om zijn poot stijf te houden. Maar Jezus weigerde zich te verdedigen. Jezus ging naar het kruis, hij wist dat. Dat was het plan van God. Hij heeft niets geprobeerd om er onderuit te komen. Het was het grote plan van God. Het plan van de mens was om Jezus te kruisen. Het plan van God was om Jezus te kruisen. De mens deed dat om van hem af te komen. God deed dat opdat hij nooit meer van ons af zou kunnen komen. Maar wij eeuwig zijn kinderen zouden zijn. Als je in eenvoudig geloof aan die Heer toevertrouwt. Van wat voor kerk of kring je ook lid bent, wat je achtergrond ook is, maakt voor God geen enkel verschil. Het enige wat hij vraagt is geloofsovergave. Want daardoor zal alles wat de Heer Jezus op het kruis heeft verworven ook jou ten deel vallen. Het is geen automatisme. Door het geloof wordt de verbinding tussen jou en hem en zijn kruiswerk tot stand gebracht. Maar door het geloof is er leven en heil. Doordat de plaatsvervanger voor ons gestorven is. God zegene zijn woord.